later in dit jaar gaat Android met een update een grote wijziging doorvoeren. Alle developers die een applicatie willen lanceren die kan draaien op Android, of dat nou via de Play Store is, of via F-Droid, of via welke applicatiestore dan ook. Hè, dat maakt dus niet uit. Die developers van die applicaties moeten zich allemaal gaan identificeren en aan algemene voorwaarden gaan voldoen. Alternatieve applicaties waarbij mensen dus meer vrijheid zullen hebben binnen zo'n digital ID systeem, die zullen hoogstwaarschijnlijk er gewoon niet doorheen gaan komen.
De Pro Privacy Podcast met Wesley Feit en David Boerstra.
We zijn weer in Nederland, een Nederlandse opname, maar wel op afstand.
Ja, ik wou net zeggen, het ziet er nou niet echt uit dat we terug zijn waar we vandaan kwamen.
Nee, die afstandopname, dat kwam in deze situatie even wat beter uit. En we zitten er nu toch al in, ja, ons laatst bekeken podcast op afstand is toch onze best bekeken podcast ooit, dus wat maakt het ook uit? Mensen interesseren blijkbaar helemaal geen reet of we bij elkaar in de ruimte zitten, ja of nee. Dus ja, mocht je dat wel vinden, laat het weten in de comments.
Ja, want maar jij zat in een situatie waarin je een QR-code nodig had voor benzine.
Ja, ja, inderdaad, in Sri Lanka. En dat, ja, gelukkig ben ik nu terug in Nederland en ja, ik dacht dat we hier energielockdowns zouden gaan krijgen, maar er is helemaal niks aan de hand, joh. Dus,
nou, maar je bent wel aan het thuiswerken.
Ja, ja, ik ben alvast aan het inkomen, inderdaad, ja. Nee, ja, dus de straat van Hormuz is weer gesloten, geloof ik, hè. Dus zal ongetwijfeld nog wat gekkigheid gaan komen de ja, komende
niet,
tijd.
Ditmaal niet door Iran, maar ditmaal door Trump.
Precies, ja, Trump ja. Die helpt rustig mee, die los van het introduceren van de digitale controle agenda doet hij ook vrolijk mee met het ons
energieschaarste.
Ja. Ja, dat en ja, digital ID's passen daar ook goed bij, hè?
Eigenlijk. Ja,
dus,
ja.
Daar hebben we een blog over gepubliceerd gisteren, ja. Op de website. En ja, daar wil jij even bij stilstaan.
Ja, omdat dat vind ik eigenlijk het onderwerp van 2026 is de introductie van de EU Digital ID. En dan word je soms nog een beetje een rookgordijn opgegooid als men het heeft over de EU Digital Identity Wallet. Allerlei vage termen door elkaar heen die worden gebruikt, maar het gaat er gewoon weg om dat jij een digitale identiteit straks nodig hebt om de dingen te mogen doen die je nu al mag. Oftewel, er wordt een drempel opgeworpen. Het wordt een openluchtgevangenis. Het digitale domein wordt voorwaardelijk in plaats van open en vrij zoals het internet bedoeld was. En dat gaat rap. Dat zegt de EU [S2] Ja. [S1] Zelf ook. Hè. Die twitterde daar van de week over. En die schreef, de EU Digital Identity Wallet is coming soon. Nou, voor Nederland betekent dat dit jaar nog. En dan moet Nederland met een wallet komen. Dus ik keek ook even om me heen van welke landen zijn nu al proactief tussen haakjes bezig om dit systeem te implementeren. Nou, dat zijn er nogal wat. En dan gaat het allemaal, hebben we vaker besproken hier, bijvoorbeeld om kinderen te beschermen. Ja, zo wordt het geïntroduceerd. Hè. Dat is het probleem. Kinderen worden blootgesteld aan CSAM-materiaal en child abuse-materiaal. En vervolgens zegt de EU, om allerlei verschillende redenen overigens, hoor, dat is niet de enige, de sociale media moet op slot. Dat deed Frankrijk, dat deed Oostenrijk, Griekenland nu ook, Polen, Spanje. Die sluiten allemaal social media onder de 16, dan wel 15 jaar af. Voor iedereen. En de oplossing is, je moet je identificeren als zijnde ouder dan 15 of 16 jaar. Anders kom je er niet meer op. Wat de facto betekent dat iedereen zijn digitale identiteit moet prijsgeven. Nou, dat zal straks voor heel veel obstakels en ingewikkeldheden zorgen. En dus is straks de oplossing een hele fijne, want dan kan men zeggen van ja, ja, al die verschillende manieren om je leeftijd te identificeren en al die externe partijen en het kan ook misgaan, kijk naar Odido, daar is straks nog meer over. Maar met dat als oplossing zal de EU komen. En ondertussen vertellen ze wel van ja, maar jongens, dit is vrijwillig. Je hoeft dit niet te doen. Nou, en dan is er nog een Duits voorbeeld, een Duitse journaliste op X, die schreef: ik had zojuist mijn eerste confrontatie met een digitale identiteit van Duitsland. En ik zal je even vertellen wat de EU bedoelt met vrijwillig. Gisteravond probeerde ik toegang te krijgen tot mijn documenten over mijn kredietscore. En toen kreeg ik 3 opties om mijn identiteit te verifiëren. Een Know Your Customer dienstverlener, je bankrekening koppelen of EID, dus de digitale identiteit van Duitsland gebruiken. De adder onder het gras is dat als je je volledige toegang zou willen hebben tot je eigen documenten, dan kan dat alleen met die EID. Dus je ziet nu al, het wordt voorwaardelijk en volledige toegang tot je eigen documenten zal straks alleen nog kunnen als je gebruik maakt van die digitale identiteit. En dat is logisch, zou je dan misschien nog kunnen denken, ja, maar straks is dit dus precies ook het argument waarvoor het bij de rest van het internet gebruikt gaat worden.
Ja.
Dan zegt men, ja, maar dit is jouw identiteit en jij bent de enige die dat kan prijsgeven. En als je dat niet wil prijsgeven, ja, sorry, maar dan krijg je ook geen toegang.
Ja, precies. Ja, nou ja, inderdaad. En terecht ook wat je zei inderdaad over die derde partijen. Hè, dat zag je ook in Engeland al, dat er allerlei derde partijen zijn die leeftijd moeten verifiëren op basis van de wet en regelgeving die daar een jaar geleden ingegaan is. En daar zag je al dat fout ging, hè? Dat die databases ook daadwerkelijk gehackt werden en vervolgens identiteitsgegevens van mensen op straat kwamen te liggen. Maar goed, de Europese Unie heeft de leeftijdsverificatie-applicatie allang in ontwikkeling. En die applicatie kan gekoppeld worden aan je digitale identiteit. Hè? Dus dan is het cirkeltje inderdaad weer rond. Dus je ziet helemaal waar dit naartoe gaat. Vanmorgen was ik bij de Nieuwe Wereld. En daar hadden we het ook even over hoe nu in rap tempo social media in het hele Westen in één keer achter een kinderslot, hè, kinderslot moet gaan verschijnen. En hoe dat dan toch kan dat gelijktijdig al die landen tot de conclusie zijn gekomen, gelijktijdig dat kinderen beschermd moeten worden. Ja, het is een beetje hetzelfde als wat je in coronatijd zag. Hè, dat in één keer gelijktijdig heel veel landen besloten dat lockdowns de beste manier waren om het virus te bestrijden, wat nooit eerder in de menselijke geschiedenis voorgekomen is. Dus ja, macht ligt vele malen gecentraliseerder dan de meeste mensen denken. Landsgrenzen zijn eigenlijk voor publieke consumptie. En ja, dat zie je dus hier ook weer. Hè. Een rap tempo wordt het nu in één keer, wordt het over ons heen gestort. Maar goed, er zijn gelukkig genoeg omwegen.
Ja, nee, precies. En die omwegen heb je nodig, omdat alle puzzelstukjes voor die digitale gevangenis, die openluchtgevangenis, want het voelt niet direct als een gevangenis, tot je in één keer de sleutel niet meer hebt tot alles wat je eerder nog wel kon doen in die openlucht. Dat moet men beseffen, dat die digitale identiteit, hè, dat zegt men dan van ja, maar dit is de toegang naar alles. Maar vergeet dus niet dat als je die sleutel niet wil gebruiken, om wat voor reden dan ook. Hè? In de coronatijd was dat heel duidelijk. Hè? Dan wilden mensen niet die QR-code gebruiken.
Ja.
Nou, wat kun je dan nog? Dat moet je je nu al afvragen. En jij hebt het meegemaakt. Precies, in Sri Lanka. Ja. Zonder QR-code kon je dan nog aan benzine komen. Ik noem maar een voorbeeld. Hè? Ik heb het vergeleken met de digitale voedselbonnen. En de digitale identiteit is de overtreffende trap van die QR-code. Die QR-code is maar, zeg maar het middel naar die digitale identiteit. En daar is die coronaperiode de voorbode van geweest. En straks, als je de Kevin Austin Fitz heeft het altijd over de control grid. Nou, die wordt uitgerold in de WEF-proeftuin die wij hier zijn in Europa. En vooral in Nederland. En daar heb je 2 elementen. De 2 voornaamste elementen, denk ik, dat zijn programmeerbaar geld. Kevin Ossefis noemt het ook zo, programmeerbaar geld en dus de digitale euro en de digitale identiteit. Als die 2 geïntroduceerd zijn en je hebt die omwegen
geaccepteerd worden ook vooral,
over niet, dan word je of volledig buitengesloten, wordt je leven echt onmogelijk gemaakt. Ga maar na, als je niet meer bij je bankrekeningen kunt, niet meer gebruik kunt maken van publieke voorzieningen, niet meer welkom bent op plekken die volgens Hugo de Jonge niet essentieel zijn. Je hoeft niet naar een festival.
Je hoeft geen digital ID te gebruiken.
Ja, het is vrijwillig.
Ja.
Dus zo zie je maar. En het gaat nu heel rap. Hè? Want straks dan zal er weer een moreel appel gedaan worden. Van ja, maar energie is nu schaars. En we moeten het eerlijk verdelen. En daarom is het handig dat we van iedereen precies weten hoeveel die verbruikt. Zodat we het lekker communistisch met z'n allen aan iedereen kunnen rantsoeneren. En daarvoor hebben we een officiële methode nodig. Nou, dat is dan je bankrekening en een digitale identiteit.
Ja. Dus we hebben het hier heel vaak gehad over de toegangspoortjes inderdaad. En dat je die vroegtijdig moet identificeren in de samenleving. Om te weten hoe je daar omheen kunt bewegen zometeen zonder digitale identiteit. Hè, dus als je die voortijdig weet te identificeren en je daarvan los weet te weken door omwegen te zoeken. Dan ben je minder makkelijk in zo'n gebruik van zo'n digitale identiteit te chanteren. Dus ik... Zou ik zeker zeggen, ik denk dat wij nog even een keer een thema-uitzending moeten doen. Waarbij we puur al die toegangspoortjes langs gaan. En mensen daar nog eens goed bewust van maken. Van langs welke wegen de digitale identiteit nou allemaal jou opgedrongen gaat worden. Want dit gaat dan om social media, maar het gaat natuurlijk nog veel verder. Hè? Dus dat hebben we vorige keer ook besproken met gewoon in je Apple besturingssysteem, dat er gewoon in je telefoon zometeen een digitale identiteit benodigd kan zijn. Maar nog veel meer plaatsen. Dus daar gaan we nog een hele uitzending bij stilstaan nog een keer.
En dat gaan we snel doen, denk ik, want het gaat snel. Hè? Vergeet dat niet. Ja. Als je kijkt nu al die stap bijvoorbeeld naar het op besturingsniveau van Apple, hè? Dus je iPhone gewoon, hè? Op besturingsniveau het introduceren van... Dat is van de hele fuik is dat het smalste stuk, hè? Het besturingsniveau. Dus nog voor de App Store. Dus als je daar al van zegt van je kunt alleen nog maar je besturingssysteem gebruiken met een digital ID. Als je een beweging maakt die kant op, dan is het bijna geen ontkomen meer aan die fuik. Dus we moeten één het adresseren, laten weten van dit is er aan de hand. En als we niet oppassen, dan volgt Nederland snel. En aan de andere kant moeten we ook een ventiel hebben, een alternatief, een omweg, een mogelijkheid om mensen nog de gelegenheid te geven voor iets anders te kiezen. Nee, want er moet een alternatief zijn. En social media, nu ik erover nadenk, vind ik ook heel tactisch gekozen, hè, om ook daarop in te zetten, om mensen uit te sluiten. Want waar komt die onvrede van zo'n digital ID samen? Ja, op het digitale dorpsplein, hè, daar verenigt men zich dan en gaat men meningen uitwisselen over dit onderwerp. En straks kan dat dus niet meer met de tegenstem van de digitale identiteit, want die is buitengesloten. Dus dan is...
En dat is het moment om naar alternatieven over te stappen, denk ik. Ja. Hè? Dus je wil sowieso al van die mainstream social media, big tech social media platformen af, omdat die natuurlijk ook Palantir voeden. Ja. Hè? Dus waardoor die data weer tegen je gerecycled wordt in dat systeem. Waar we nu in terechtkomen. Dus je wil er sowieso al vanaf. Dus laat dat nou een prachtig moment zijn om die alternatieven heel goed te bekijken. En daar met z'n allen ons verzet te plegen.
Ja.
Top. Ja, en zo'n digitale identiteit moet ook verkocht worden natuurlijk. Dat is belangrijk, want mensen zitten er niet zo op te wachten over het algemeen. Hè? Dus er moet wel eerst even iets groots gebeuren voordat mensen zoiets zullen accepteren.
Ja, en mensen springen niet vrijwillig door een hoepel zomaar. Hè. Mensen geven niet zomaar hun vrijheid op. Je moet wel eerst even een probleem introduceren, waardoor ze daarna zeggen van, oh ja, neem maar dan spring ik wel door die hoepel.
Ja, precies. En dat, nou, een paar uitzendingen geleden hadden we het natuurlijk al over de Odido jungle. En hoe Odido veel te gemakkelijk zo even een dataset van een derde van Nederland op straat heeft gegooid. Wat allerlei mogelijke extra hacks en breaches en noem maar op kan gaan veroorzaken bij personen en bedrijven. En nu zijn er wederom twee grote bedrijven gehackt. Waaronder Booking. En dan zullen mensen misschien denken Booking. Booking.com hebben we het dan over.
Ja.
Dat is nog een internationaal bedrijf. Ja, maar het hoofdkantoor zit in Amsterdam.
Ja.
En daar zullen dus best wel wat Odido-klanten ook rondgelopen hebben, waarschijnlijk onder de werknemers. En Basic-Fit is natuurlijk gewoon een Nederlands bedrijf, dus ze zullen ongetwijfeld ook Odido-klanten bijgezeten hebben. Er schijnt bij Booking dat er ook zelfs creditcardgegevens naar buiten zijn gelekt. Dus dat is slecht, heel slecht nieuws. Dus zorg dat je bij je creditcard data, je 2FA, two-factor authentication, dat soort zaken, dat je dat aanzet. Desnoods je creditcard blokkeert of andere gegevens of een andere creditcard aanvraagt. Hou je rekening alsjeblieft goed in de gaten, zodat je eventueel zaken tijden nog stop kan zetten. Maar ja, dit is dus al waar we het over hadden. Hè. Dit gaat er gebeuren. Het is krankzinnig hoe makkelijk er door Odido, maar ook de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid had ook gewoon in kunnen grijpen. Hoe lichtzinnig er met deze situatie omgegaan is. Hè. Hoe gewoon die data zomaar op straat is gegooid. Zo van, ja, we gaan niet discussiëren met hackers. Of we gaan niet in onderhandeling met hackers. En wat creëer je? Een situatie waarin nog veel meer bedrijven en personen gehackt kunnen gaan worden.
Ja,
goed. Dus dit had je gewoon ver afstand aan kunnen zien komen. Ik weet natuurlijk niet of dit een direct gevolg is geweest van de Odido-hack. Maar de kans is zeer aanwezig. Gelijktijdig hebben we natuurlijk ook AI, wat steeds verder geavanceerd raakt in het kunnen hacken van bedrijven en personen.
Ja, en daarover zometeen nog wel een onderdeel wat ik graag zou willen benoemen. Wat mij opvalt is dat je die hack aanvallen zijn ongeveer nu net zo vaak in het nieuws als de drones van een aantal maanden geleden. Hoe vaak hoor je nu nog wat over drones? Nou, vrijwel niet. Ja.
Okay.
Die zijn bijna compleet verdwenen. Terwijl een paar maanden geleden hoorde je dagelijks over drones die overal gespot waren. Nadat de defensiebudgetten akkoord waren, hoorde je er niets meer over. Nu herinner ik me ook nog de cyberpandemic van Klaus Schwab. Die noemde een aantal jaren geleden al dat een situatie waarbij de coronaperiode zou verbleken. En dat was namelijk de cyberpandemic. En volgens mij heette die Polygon.
Ja, cyberpolygon.
Ja. En je zou dit als voorbode kunnen zien. Hè? Want al onze gegevens worden nu buitgemaakt. Hè? Dat is het sentiment. Door boze hackers. En er worden geen sommen geld meer aan ze betaald. Dus ze belanden op het internet en iedereen is slachtoffer. En straks willen we een oplossing voor ons slachtofferschap. Ons. Nou, en dan moet er een partij verantwoordelijk worden voor onze data. En dat zijn we natuurlijk niet zelf. Maar dat wordt waarschijnlijk de EU. Dat is wat ik nu zie aankomen. En jij noemt ook al die AI-ontwikkeling met, ik denk dat jij Anthropic bedoelt.
Ja, klopt inderdaad, ja.
Ja, daar kunnen we nog even naar een filmpje kijken als je wil. Het is best wel interessant.
Bert Hubert bedoel je?
Ja,
ja.
Bij Nieuwsuur. Die heeft het hier ook over. En Bert Hubert is ook de oud toezichthouder op de inlichtingendiensten. Dus ik ben groot fan van Bert Hubert. Maar hier komen dus twee werelden samen. De inlichtingenwereld en de hackerswereld. En ja, die zitten ook nauw met elkaar verbonden natuurlijk. Maar ja. We kunnen even een klein stukje bekijken.
Ja, is goed.
Het wordt door experts revolutionair genoemd. Een AI-systeem dat computers kan programmeren, maar zo slim is dat het niet openbaar wordt gemaakt. Omdat het te gevaarlijk zou zijn en computers ook kan hacken. Het heet Mythos van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. En dat gaat voor ons allemaal gevolgen hebben. Die ga ik zo bespreken met softwareontwikkelaar Bert Hubert.
Ja, dus die AI-modellen worden enerzijds steeds geavanceerder, waardoor iedere huistuin- en keukencomputergebruiker ook bedrijven en personen kan gaan hacken met AI. Dat zal aan de andere kant, zullen er ook weer AI's komen die beter worden daardoor in het beveiligen van bepaalde systemen. Dus het blijft weer een kat-en-muisspel. Daarnaast heb je natuurlijk nog het probleem dat, of het ding dat AI ook steeds beter aan manipulatie kan gaan doen. Dus als jij een grote dataset geeft aan AI, dan kan die AI heel goed aan social engineering gaan doen. Hè? Dus je kan heel goed bepaalde mails gaan tikken die mensen emotioneel kunnen chanteren of manipuleren. Maar je kunt ook gewoon stemmen nadoen. Hè? Dus ik kan gewoon tegen AI zeggen, hey, Dit is de stem van David Boerstra. Ik wil dat je hem deze tekst laat zeggen. Mm. En dan doe ik via de telefoon jouw collega opbellen. En vervolgens staat hij dus zijn inloggegevens af, want hij denkt dat jij het bent. Dus de AI opent echt de weg. Zeker als dit soort grote datasets op straat komen te liggen. Tot nog veel meer social engineering hacks en phishing mails.
En dat moet ik even kijken naar die verhalen. Hè, want het zijn allemaal verhalen en sommige beklijven. En in het geval van privacy heb je vaak die uitruil. Hè. Dus als mensen zich onveilig gaan voelen, dan is men... Hé, jouw beeld staat vast.
Nee, ik ga goed hoor. Bij mij gaat het nog goed in ieder geval.
Oké. Nou, in ieder geval als men... zich onveilig gaat voelen, dan is men bereid om enige vrijheid, zo niet alle vrijheid, op te geven. En ik proef een beweging die kant op. Je hebt dus die hack bij Booking.com, bij Odido, zoals Basic.fit was gehackt. Trump die heeft alle grote spelers, om ze maar even zo te noemen, van de AI-bedrijven en van Google en Meta en Elon Musk en Sam Altman bijvoorbeeld, allemaal bij elkaar geroepen. Deze week. Omdat Claude, of Anthropic moet ik zeggen, een dusdanig ontwikkeld AI-model had dat inderdaad met kop en schouders boven de rest uitstak als het gaat om kwetsbaarheden opsporen in websites en andere software. Nou, dus met alle grote namen in deze industrie moesten bij Trump eigenlijk even aan tafel komen zitten om het hierover te hebben. Mm-hmm. Dus daarmee wordt al een bepaald soort bepaalde spanning neergezet. Hè? Van jongens, dit kan uit de hand gaan lopen. En risico's, onveiligheid, et cetera. En dat moet eerst genoeg opgeklopt worden. Voordat men straks bereid is van ja, oké, hier moet wat aan gebeuren. Hè? Dat men dat gevoel krijgt. Omdat het anders de spuigaten uit gaat lopen. Nou, die kant heb ik het gevoel dat het op gaat bewegen. En dan kunnen wellicht de Russen ook nog de schuld van krijgen. Hè. Dan wordt het al helemaal handig. Hè. Een Russische hack, daar heeft... hoe heet ze ook alweer? Die journalist het ook heel vaak over. Whitney Webb, ja. Die heeft daar jaren geleden al op gewezen. En dat zou zomaar dit jaar of volgend jaar zich kunnen voordoen.
So what first got you interested in this cyber pandemic?
So not that long after the COVID era began and the World Economic Forum started to be looked at, you know, scrutinized more, particularly by independent media. You know, people had noticed the overlap between the World Economic Forum and Event 201, for example, in the COVID crisis. And so during the COVID crisis, people paid a lot of attention when the World Economic Forum launched its cyber polygon simulations that were about cyber attacks. And during that same period of time, you had Klaus Schwab, you know, the best known face of the World Economic Forum, saying that after COVID, there would be some sort of what he called a cyber pandemic that would have consequences that would make COVID's impact on society seem relatively insignificant by comparison.
Maar goed, onze glazen bol die duurt vaak een half jaar voordat die werkelijkheid wordt. Dus ik hou een slag om de arm.
En de oplossing zou zijn een digital ID nog voordat je het internet op kan. Hè?
Ja, ook over oplossingen gesproken. Eentje die wel werkt en vrij onschuldig is, met jou goed vinden. Er was een week geleden, of was een vorige uitzending, of die daarvoor, toen hadden we het over beltegoed. En we hebben in Nederland nog een hele bijzondere situatie dat we anonieme simkaarten hebben. Wat ik heel positief vind. In andere landen zijn ze er niet, of zijn ze verboden zelfs. Hè, wordt het gewoon gecriminaliseerd. Ik snap dat in Nederland bijna niemand er meer gebruik van maakt. Maar na de Odido-hack heb ik besloten om dat wel te doen. Nou, toen zag ik een comment van iemand die zei... maar dan moet je elk half jaar of nieuw beltegoed kopen... of het op een of andere manier actief houden.
Ja.
Dat zou zo kunnen zijn. Maar in het geval van mijn simkaart... ik heb er eentje bij Vodafone gekocht, gewoon met cash... Bij een Primera, dat kon nog gewoon. Ik heb er ook een paar andere bij gekocht van Leica bijvoorbeeld. Maar je kunt ze ook van Lebara kopen. Ik heb geen van die partijen aandelen, dus ik kies wat leuks. Maar wat ik wel belangrijk vond, was dat ik ook het tegoed kon kopen met cash. Dus ik ben een tijdje geleden naar diezelfde Primera gegaan en gevraagd, mag ik ook wel tegoed kopen? Nou, dat keek ze even raar op. Gebeurt blijkbaar niet zo vaak meer. En ze vroeg dan ook, wat voor beltegoed dan precies? Want nou ja, ik wilde er ook data bij hebben. Maar dan krijg je net als vroeger, toen ik tiener was, had ik ook beltegoed. Toen was sms'en en zo nog heel duur. En dan ging je naar de winkel en dan kocht je een beltegoedkaart van 10 euro of zo. Maar nu is dat vrijwel niet veranderd. Je krijgt gewoon een ticket. Ik heb hier een Vodafone ticket met een opwaardeercode. Dat is gewoon een hele lange cijfercode. En die voer je dan in. Maar het mooie is...
Kan ik nu jouw simkaart opwaarderen met die code?
Ja, ik zorg ervoor dat ik hem opgewaardeerd heb voor deze uitzending online. Scherp. Maar hier staat dus ook bij dat deze code, stel ik zou hem niet opwaarderen, dan is hij geldig tot 1 maart 2029. Dus je hebt nog best wel lang.
Ja. Ja, dat is lang geldig. Ja, okay. Ja,
dus dat is een voordeel. Hè? Als je denkt, van ja, maar anders moet ik elk half jaar nieuwe kopen. Nee, je zou ook gewoon dit kunnen kopen, op de plank leggen. En als wat je hebt op is, voer je deze code in. En dan is het weer opgewaardeerd. Met 20 euro, ik noem maar wat. Nee, het is niet zo voordelig als een abonnement. Maar om die reden heb ik dit niet gekozen. Het ging er mij om dat ik niet meer wilde dat, zoals bij Odido, aan mijn abonnement allerlei gegevens gekoppeld zijn die nu op straat liggen. Zoals mijn bankrekeningnummer, mijn e-mailadres, mijn voormalige huisadres. Ik heb ervan geleerd en dit is mijn oplossing. Wat die van jullie is, dat kan een andere zijn. Maar ik denk, ik deel het ook om... Ik vind het ook leuk dat mensen dan in de comments aangeven hoe zij erover denken. En zo worden we samen wijzer.
Ja. Ja, ik denk, ik ga deze weg denk ik ook inslaan. Ik ben natuurlijk net pas weer terug in Nederland. Maar ik ga dat nu er ook werk van maken. En misschien dat ik zelfs wel helemaal zonder mobiel internet ook ga doen. Dat zou me denk ik ook niet verbazen. Of alleen maar met een mobiele data e-sim die je met Monero kunt kopen. Hè? Van silent.link. Zullen we even een beeld laten zien. Maar daar hebben we ook, dat leggen we ook uit op platform hoe onze klanten dat kunnen gebruiken. Dus dan heb je enerzijds een telefoonnummer waar je gewoon op bereikbaar bent. Mensen je gewoon op kunnen bellen. Wat lang geldig blijft, die je met cash op kan waarderen, puur alleen maar om dus bereikbaar te kunnen zijn, om te kunnen bellen. En verder met die mobiele data eSIM kun je gewoon mobiel nog bellen, ook via Signal of een andere end-to-end encrypted messaging applicatie. Dus ja, oké, tof. Ik ga die setup ook, laten we dat proberen en gaan testen en onze bevindingen blijven delen in de podcast. Ja, leuk.
Blijven met ons publiek delen. En mochten mensen thuis nog tips hebben of goede ideeën, deel ze ook vooral. Want we hebben nu nog even de tijd om dit soort dingen uit te vogelen. En straks dan, als de druk wat wordt verhoogd op de ketel, dan kunnen we samen met een aantal oplossingen aan de slag.
Ja, tof. Ja, we zijn beide getroffen, dus we gaan er beide van leren. Geen provider meer. Oké, check. En dan wilde ik het nog even hebben over de Android lockdown. Want we zien natuurlijk sowieso over de afgelopen jaren steeds meer een trend waarbij we bij big tech besturingssystemen enerzijds onze privacy steeds meer lijken te verliezen, maar ook onze autonomie en controle en vrijheid binnen het besturingssysteem begint met de dag meer af te nemen. En dit jaar ook nog, later in dit jaar, gaat Android met een update een grote wijziging doorvoeren. Namelijk alle developers die een applicatie willen lanceren die kan draaien op Android, of dat nou via de Play Store is, of via F-Droid, of via welke applicatiestore dan ook. Hè? Dat maakt dus niet uit. Het gaat er niet om via welke applicatiestore. Het gaat er dus om dat het gewoon binnen het gewone Android besturingssysteem geïnstalleerd kan worden. Die developers van die applicaties moeten zich allemaal gaan identificeren en aan algemene voorwaarden gaan voldoen. Hè? De community guidelines van YouTube, zeg maar. Dus de regulering en de controle gaat vele malen strenger worden. En je kan je dus voorstellen dat alternatieve applicaties, waarbij mensen dus, alternatief social media of noem maar op, alternatieve applicaties waarbij mensen dus meer vrijheid zullen hebben binnen zo'n digital ID systeem, die zullen hoogstwaarschijnlijk er gewoon niet doorheen gaan komen, zometeen. Hè? Dus dat is echt heel belangrijk om dat goed aan te zien komen. Dus als jij nog het gewone Android gebruikt, ga alsjeblieft even naar keepandroidopen.org. Er zijn daar, je ziet daar een lijst van organisaties ook staan die trachten om door brieven te schrijven, petities, weet ik wat allemaal, om dit te stoppen. Maar dat gaat, ben ik bang, niet gebeuren. En een betere oplossing is, naar mijn mening, gewoon Android uit je, of Google uit je besturingssysteem slopen. Hè? Dus als jij gewoon Graphene OS gebruikt, zal je hier geen last van hebben, heb je dit probleem niet, want Google is niet op besturingssysteemniveau geïntegreerd. Hè? Dus het gaat er echt over wanneer jij Google Play Services hebt, standaard in je toestel hebt geïntegreerd op besturingssysteemniveau, dan ga je dit probleem ervaren. Met Graphene OS ga je dit probleem dus niet ervaren. Dus als jij nog Android of de Play Store of wat dan ook gewoon draait op Graphene OS, dan kun jij nog steeds gewoon applicaties installeren die niet langs die procedure zijn gegaan. Los daarvan moeten we wel van App Stores af, want we krijgen ook leeftijdsverificatie op App Store niveau. Ja. Dus wij gaan ook de mensen die al Graphene OS gebruiken, gaan we uitleggen hoe ze met iets als Optanium, heet dat, applicaties direct vanuit de bron kunnen installeren zonder dat daar een applicatiestore tussen zit. Dus ook daar is weer een oplossing voor. Dus het wordt navigeren de komende tijd, maar we bereiden ons overal op voor en proberen stappen voor te zijn op de ontwikkelingen. En dan is er nog een ander ding, Session, onze tweede favoriete messaging applicatie. Die zit met wat financieringsproblemen. En dat is heel jammer, want wij vinden Session heel tof. Ze doen goed werk. En het is lastig om privacy, om daar je geld ook mee te verdienen. Wij hebben daar wel iets op gevonden, maar als private messaging applicatie ben je toch heel erg afhankelijk van een netwerkeffect. En daarvoor moet je nou eenmaal gratis zijn, want als je een betaalde app hebt, dan gaan mensen het vaak niet gebruiken. Hè? Dus dan komt dat netwerkeffect niet op gang. Dus vaak zijn dit soort applicaties echt afhankelijk van donaties. Dus mocht jij Session nou ook een tof project vinden, mocht je het willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen bij Session. We zullen de link even in beeld laten zien. En doe dat alsjeblieft, want de jongens hebben het hard nodig. Ze hebben gewoon echt een hele toffe mooie applicatie gebouwd, die ook nog eens meer decentraal is dan dat Signal is, wat heel belangrijk is, want stel je voor dat iets als Chat Controller alsnog doorheen komt, dan loop je liever niet via gecentraliseerde servers als berichtenapplicatie zijnde, maar via een meer gedecentraliseerde netwerkstructuur, waardoor het lastig offline te halen is. Dus dat is een van de belangrijkste redenen waarom wij Session zo tof vinden. Maar tegelijkertijd zullen wij ook naar andere opties kijken als alternatief naast Signal. Mocht dus de financiering van Session niet in orde komen en het project stoppen. Wat een doodzonde zou zijn, dus overweeg een donatie.
Ja, tof.
Top. Nou, dan zijn we er voor nu weer even. We houden hem even kort. Want we zitten hier s'avonds laat nog op te nemen.
Nou, we hebben toch wel weer 3 kwartier belangrijke info.
Het voelde kort, maar dan ging de tijd gewoon heel snel. Nou, oké. Okay. Nou, fantastisch. Dat was hem weer, nummertje 55. We gaan ook wat actiever worden op de socials komende tijd met shorts die we gaan posten om onze bereik wat verder te vergroten. Dus mocht je ons voorbij zien komen op platformen waarvan je denkt, daar sta je toch helemaal niet achter, klopt. Maar dat doen we om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Nog voordat de gevangenis zometeen verder zijn ingetreden doet. Precies, dus we misbruiken die platformen tijdelijk om meer mensen te kunnen bereiken. Daar komt het simpelweg op neer. Top, oké. David, dankjewel.
Tot de volgende over 2 weken. En nu jij noemde thema-uitzending, mochten er nog mensen zijn die zelf ook nog behoefte hebben aan 1 speciaal soort thema-uitzending, zal ik dat vooral in de comments terugzetten, want het is wel leuk, denk ik. Dat kunnen we ook 1 keer in de zoveel tijd wel weer terugbrengen. Ja, volgens mij hebben ze ook nog 1 keer over Dero te goed, denk ik.
Daar wil ik nog wel 1 keer een uitzending over maken, ja. Maar dat doen we even op het moment dat ik denk dat het klaar is voor het grote publiek. En dat moment komt steeds dichterbij. Dus
gaaf.
Gaan we doen.
Nou, drop het in de comments. Tot de volgende keer. En even kijken, wel over die 7K heen, hè?
Ja, moet goed komen. Aito.
Ontvang gratis de Pro Privacy Checklist met bijna 100 praktische tips waarmee je vandaag nog je privacy kunt terugpakken. Ga naar proprivacy.io/checklist.